Hartelijk welkom bij deze EK-podcast van het AD. We zijn er elke dag, elke ochtend. En dan nemen we door wat er gebeurt rondom Oranje. Oranje vandaag, Mikkel Schouka, op reis naar Portugal. Nog even trainen en dan reizen naar de Portugese zon. Om al daar de basis te leggen voor een succesvol EK natuurlijk.
En wij groeien er ook altijd heel erg naar het toernooi toe.
Ja.
Dus het is ook voor ons een soort van ABC'tje geworden dat we daar zitten voordat het gaat gebeuren. En Oranje kiest meestal voor de goede omstandigheden en voor het goede weer. Maar in Nederland zal het ook goed weer zijn.
Het wordt toevallig deze week heel mooi weer natuurlijk.
Het maakt niet veel uit. Maar goed, als je het afgelopen week had gehad. Want normaal hadden ze wat eerder begonnen, denk ik. De voorbereiding is heel kort. Maar het lijkt altijd goed om in ideale omstandigheden, denk ik, te zitten.
Heb jij ooit een eindtoernooi meegemaakt in jouw afgelopen jaren als sportjournalist, als voetbaljournalist, waarbij de voorbereiding zo kort is? Dat is eigenlijk maar 2 weken.
Ja, nee, voor het WK hadden ze veel en veel langer natuurlijk. En dat was ook nodig omdat ze een nieuw systeem gingen inslijpen. In de laatste jaren hebben ze natuurlijk helemaal geen voorbereiding gehad, want ze zaten er helemaal niet bij. Maar dat, ja, als je het vooral vergelijkt met 2014, ja, dat was noodzakelijk. Anders had Oranje nooit...
5 weken geloof ik was dat, hè?
5 of 6 weken, ja. Dus hadden ze er nooit anders echt in kunnen slijpen. Want dat was inderdaad, als je het zag vanaf het moment dat ze de voorbereiding begonnen tot en met de finale. We zijn toen allemaal heel die periode mee geweest. Ja, dat was enorm lang natuurlijk.
Ja.
Dat je van huis bent. En dat hadden wij als volgers, maar die spelers helemaal. En die spelers hadden dan nog het nadeel dat die echt de hele dag in een hotel zitten en zaten. En wij konden nog wel eens op pad. En ergens een restaurantje in. Maar voor spelers duurt dat echt heel erg lang. Dus ik denk dat het voordeel is dat de sleur niet zo gauw toeslaat. En het nadeel is dat je, als je bepaalde patronen wil inslijpen, dat kort dag wordt.
Ja, nou, het gisteren in de podcast al over. Dan heb je dus een ploeg die vrij jong is, waar wat nieuwe spelers bij zitten. Dus je hebt ook niet echt de tijd om jongens ergens in te laten groeien. Je hebt maar 2 wedstrijden eigenlijk. En,
ja.
En wat doe je dan ook, hè? Die eerste, wat doe je deze week in Portugal? Ga je keihard trainen of niet? Je hoeft geen conditietesten te doen zoals Van Gaal?
Ja, ze gaan toch altijd wel hard trainen. Ja. Gek genoeg. Omdat je denkt dat die conditie die blijft wel op peil. Maar toch wordt altijd in die voorbereiding nog hard getraind. En ja, dat ingroeien of een beetje de inkomen van die jonge spelers, dat gaat vaak wel soepel. Omdat die elkaar natuurlijk toch allemaal wel kennen. En ja, de jongens van Ajax komen dan weer andere spelers van Ajax tegen. Dus over het algemeen lukt dat wel. Alleen, ja, er zijn maar 2 wedstrijden. En in het verleden heb je ook nog wel eens gehad, ja, dan gooien we de B-kern er nog even in. Of dan laten we die spelers nog even eraan ruiken. Ja, nu moet je eigenlijk in 2 interlands gelijk in je basisopstelling spelen. En als je dat niet doet, dan laat je eigenlijk al 1 interland lopen. Ja, wat heb je dan nog? Hè? Dus de uitzwaaiwedstrijd kan ik me ook nog wel herinneren. Dan komt iedereen nog even aan bod. En ja, die heeft een pijntje en die heeft een pijntje. Daar zal hij nog steeds rekening mee houden. Maar dat betekent wel, als je mensen nu rust geeft, dat je geen andere kans hebt om nog iets te testen. Dus dat je een beetje uit moet gaan van ja, dat die jongens wel klikken met elkaar. Of dat je ze in het verleden met elkaar hebt laten spelen. Of ja, dat je hoopt dat het goed gaat vallen.
Ja, maar dat is een beetje godzegende greep, werd het gisteren genoemd in de podcast. Dat is ook een beetje...
Nou, zo voelt het wel een beetje, maar dat is natuurlijk nu wel voor alle landen.
En is daarom... dat zo? Hebben alle landen... Want bedoel, Duitsland kan ik me voorstellen, want daar is een soort van chaos gaande natuurlijk.
Nou, die hebben allemaal natuurlijk, bedoel ik, die korte voorbereiding gehad. En Duitsland inderdaad, ja, die halen weer spelers terug die de bondscoach in het verleden heeft laten vallen. En waar hun weer over riepen dat die bondscoach niet goed bij zijn hoofd was, hè, in de nette bewoordingen. Dus dat moet allemaal maar weer klikken, dan moet het een team worden. Maar iedereen heeft natuurlijk een korte voorbereiding. En daarom is het misschien een beetje verrassend dat er op het laatste moment nog zoveel beslissingen genomen moesten worden. En dat de boer zelfs letterlijk zei, ja, ik heb op de dag zelf heb ik nog een knoop door moeten hakken. Ja, in een korte voorbereiding zou je denken, dan kunnen we niet te veel meer inslijpen. Dus moeten we gaan voor de kern waar we altijd mee hebben gewerkt. En in dat opzicht was Babel en dat soort jongens was logisch geweest. Niet zozeer omdat we niet zonder Babel kunnen, maar wel omdat die groep dan al zo lang bij elkaar is. En nu haal je Gakpo.
Ja.
De bondscoach zegt Gakpo, maar het is Gakpo en Timber erbij. Ja, dat zijn jongens die hebben helemaal nog niet gespeeld. Maar er zijn er natuurlijk meer die niet zoveel interlands achter hun naam hebben staan. En die moeten nu meteen in dat pulletje vallen.
Ja, dat vond ik een aardige constatering tijdens die persconferentie bij de selectiebekendmaking. Timber, nog nooit in een vol stadion gespeeld.
Ja, het is ook ongelooflijk snel gegaan, maar... Ja, ik denk dat jullie ook elke wedstrijd bijna wel gezien hebben van Ajax, van hem. En ja, verblikt of verbloos niet in ieder geval.
Nou is het wel zo, die spelers van Ajax, die hebben van oudsher eigenlijk altijd overal maling aan. Hè? Dus ik geloof niet dat hij daar wakker van ligt. Misschien dat het voor hem een soort van nieuwe realiteit is. Maar ja, al zet je die in een stadion van 100.000, dat vinden ze eigenlijk ook altijd wel prima. Zo worden ze daar ook een beetje opgevoed. Wij zijn de beste, wij gaan het doen. Dus ik geloof niet dat ze daar heel erg wakker van liggen. Ik kan me voorstellen als je nou een speler oproept die het heel goed heeft gedaan bij Vitesse. Een jonge jongen, ik noem maar iets. En die pak je erbij. Ja, dan is het misschien een hele omslag voor hem. Maar ja, deze jongens zijn gewend aan de spotlights en de aandacht. En die volgens mij gaan die alleen maar beter spelen van het feit dat er mensen in het stadion zitten. Dus ik geloof niet dat we daar zorgen moeten maken. Maar het was wel een opvallende constatering dat we nu al zo lang zonder publiek spelen. Zonder echt publiek. En dat er dus ook spelers bij zijn die dat nog nooit hebben meegemaakt.
Je weet, in de stuurlui hebben we altijd
de huiskamervraag
aan het begin van een podcast. En zeggen, wie is dit? Of waar gaat het over? Dan hebben we een vraag van Sjoerd. Ik heb even fragmenten bijgepakt met de vraag een beetje, welke international is dit? Weet je het al of niet? Je mag het niet zeggen, want op het einde doen we even het antwoord.
Ja, ik weet het wel, maar ik weet ook niet of ik het mag zeggen.
Oh, waarom? Is dat geheim?
Nou, dat
filmpje is gelekt via die Italiaanse krant, hè?
Ja, dan kunnen we er niet meer onderuit. Maar ik denk dat ik weet wie het is. Maar dat hij in het verleden, vooral degene met wie die piano speelde, liever niet had dat het in de media verscheen, omdat het nogal een beroemdheid is.
Oh, oké. Okay. Maar het is wel vaker dat sommige sporters, Lewis Hamilton, groot pianist, die speelt ook vaak piano. Ja. Weet je, van de Formule 1, hè, die rijdt.
Ja.
En maar sommige sporters hebben dat, hè? Toch die passie voor dat...
Niet allemaal. Ik denk niet dat er in de selectie nog iemand zit die achter de piano kruipt. Dus de mensen zouden het nu eigenlijk al kunnen invullen, denk ik.
Ja. Is er trouwens in het hotel een piano of niet?
Vaak wel, ja. Ik ben vaak in spelershotels geweest waar er plotseling een piano staat. Ik heb eigenlijk alleen Casper van Eyck, de clubarts van Feyenoord, wel eens achter zien kruipen voor een riedeltje. Maar verder nog nooit, nee. Nee. Of ze moeten ze met coronatijd weer allemaal weg hebben gehaald, omdat er dan mensen omheen gaan staan, ik weet het niet. Op Rotterdam Centraal Station stond er ook
ooit. Okay, ja, mocht ook niet meer, hè? Nee.
Niet meer gezien, dus ik weet niet hoe ze dat doen, maar... Ik neem aan dat er wel, als je een groot en duur hotel hebt, staat er vaak wel eentje.
Staat er wel eentje, ja. We hebben in dit Nederlands elftal een probleem als het gaat om wie de aanvoerder is. Tenminste het leiderschap, hè? Want Virgil van Dijk was en is de aanvoerder. Ik weet nog dat wij in Portugal waren 2 jaar geleden met de Nations League. En als Virgil van Dijk op de middenlijn stond, dan was hij altijd op tijd terug om Cristiano Ronaldo de bal af te snoepen of welke tegenstander dan ook.
Ja.
Die heb je niet meer nu.
Nee.
En ergens voel je, tenminste ik heb dat gevoel al... Oh, en dan?
Je hebt verschillende leiders. Je hebt charismatische leiders, maar ook vocale leiders.
Dat gaat een kwestietje worden, ja. Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Want Virgil van Dijk was zeg maar in alles een aanvoerder. Hè?
Virgil heeft misschien wel alle drie eigenlijk.
Ondanks het feit dat hij ook nog nooit een groot toernooi had gespeeld. Maar die heeft zich natuurlijk, ja, we kennen allemaal die fragmenten, kunnen we allemaal weer terughalen. Dat hij met dat jongetje dat veld oploopt en zijn jasje aan hem geeft. Dat hij die scheidsrechter die kwam vertellen dat zijn vader of moeder was overleden. Hè, die Roemeense scheidsrechter, dat hij die even aan zijn borst drukte. Maar ook hoe hij zich in de media opstelde, hoe hij voorop ging. Ja, dat was echt de grote leider. En de boer noemde het van de week wel, ze hadden nog allerlei leiders. En als een trainer dat antwoord geeft, dan weet je vaak al genoeg. Ik heb het vaker gehoord van trainers. We hebben heel veel leiders. En we hebben een leider op het gebied van veel interlands. Of charismatisch. Of noem het allemaal maar.
Ja, we hadden Van Dijk, Wijnaldum, Strootman en Babel. Dat waren eigenlijk de 4 leiders, werd altijd gezegd, binnen dit Oranje. Nou ja, Van Dijk is er niet bij. Strootman niet eens geselecteerd. Babel niet geselecteerd. Blijft alleen Wijnaldum over.
Ja.
En dat moet dus aangevuld worden van onderaf.
Ja, nou is het wel zo. Kijk, die leiders die, daar geloof ik nooit zo heel erg in. De leiders die niet spelen, die dan leiders zijn. Ja, kijk, Totti bij AS Roma. Of stel dat Ronaldo nu meegaat naar het EK en hij speelt niet. Dan is en blijft dat de leider natuurlijk. Peppe, dat soort jongens. Maar ja, bij Strootman, die was al 6 jaar geselecteerd, maar kwam er eigenlijk nooit meer in. Dat gaat op een gegeven moment toch, zeker met deze generatie, gaat ook een beetje...
Denk ze, laat maar zitten.
Ja, dat gaat toch een beetje aan je vreten. Ja. Niks ten nadele van Strootman, maar moet hij dan zeggen, Timber, leg jij je telefoon even weg, we gaan eten. Dat soort dingen gaat vaak toch een beetje knagen. Dus daar zelf geloof ik daar nooit zo in. Kijk, je hebt natuurlijk Daley Blind, die de meeste interlands heeft gespeeld. Maar wat niet iemand is die natuurlijk openlijk met zijn vuist op tafel slaat. Nee. Maar die wel respect afdwingt met zijn manier van voetballen en zijn vele interlands.
Ja.
Wijnaldum heeft zich wel op dat vlak ontwikkeld. Maar is natuurlijk ook niet een... misschien wel is hij daar wel meer naartoe gegroeid. Ja. Hij heeft zich natuurlijk ook in die discussies vaak uitgesproken. Hè. Black Lives Matter, noem alles maar op. Waar hij zich wel in liet gelden. Dus dat zouden nu een beetje de voorgangers moeten zijn. En je hebt Memphis natuurlijk.
Ja.
Die wel vaak het teambelang natuurlijk benoemt. Maar ja, ook wel een speler is met zijn type spel. Die ook vaak natuurlijk individueel bezig is. Dus je hebt wel een aantal jongens die fakkel over kunnen nemen.
Dan zegt de boer...
Thijs de Ligt is op zijn 19e volgens mij was hij aanvoerder van Ajax. Is ook een leider in dat opzicht. En ik denk dat Steven de Vrij op dit moment de afgelopen jaren... In Inter op het allerhoogste niveau moet dat ook kunnen. Maar het moet langzaam in een groep gaan groeien.
De Vrij heeft ook heel weinig gespeeld bij Oranje de laatste tijd. Heeft wel natuurlijk enorm, krijgt ontzag van de anderen voor het feit dat hij in Italië heeft gepresteerd. Ja. Dus daar is hij wel een leider in. Maar we hebben hem bij Feyenoord gezien. Toen droeg hij de aanvoerdersband. Die werd hem uiteindelijk afgenomen met een heel verhaal. Hè, te veel individueel getraind. Ja. Niet verteld. Maar er was misschien ook wel twijfel. Of Koeman was destijds coach. Over of de Vrij daar wel de juiste man voor was. Hè. Je moet na afloop moet je direct man en paard kunnen noemen als het nodig is.
Ja.
Ik weet niet of hij dat is. Maar bij Inter is hij wel zeg maar de regisseur.
Ja. Hè.
Codine kwam. Een van de beste verdedigers van de wereld. Nou ja, die moest gewoon doen wat de Vrij vertelde. Miranda, die Braziliaans international van hetzelfde laken pak. Dus in het veld zou die wel zeg maar de regisseur kunnen zijn. Maar de echte leider die straks als er wat gebeurd is bij Oranje naar voren stapt. En zegt, nu ga ik eens even vertellen hoe het allemaal zit. Dat zit misschien ook niet zo heel erg in zijn karakter.
Wie wil jij horen als journalist? Ben ik ook benieuwd naar. Wie vind jij als journalist? Heb je Van Dijk is natuurlijk een rustige, bedeesde stem. Iemand die verhaal vertelt. Wie vind jij prettig om daar dan in te spreken binnen Oranje die dat heeft? Die net een ander verhaal kan vertellen?
Nou, dan denk ik toch dat je bij dat trio Memphis, Wijnaldum en Blind terechtkomt. Waarbij Blind waarschijnlijk nog niet speelt. Ja, ik denk dat op basis van de laatste jaren waar ze ook gespeeld hebben en wat ze ook gepresteerd hebben, dat Wijnaldum dat het meeste verdient. Die heeft natuurlijk de absolute top gehaald. Frenkie de Jong is natuurlijk ook wel upcoming op dat vlak. Maar het is toch een beetje zoeken en nu wie op dat moment naar voren stapt. Maar als je nu zou zeggen, ja, wie moet nou de grote leider zijn, denk ik dat het terecht is dat Wijnaldum die aanvoerdersband draagt en dat hij na afloop zegt, joh, we winnen vandaag met 2-0 van Noord-Macedonië, maar het was belangen na niet goed en we moeten nu stoppen met de buitenspelval op dat moment te opengooien. Ik noem maar iets simpels, maar Wijnaldum zou dat wel kunnen doen. Maar voor de rest is het een vrij vlakke selectie. Ja, we hebben niet meer de snijdertjes en de robbertjes. Qua voetbal sowieso is dat wel lastig. Maar dat waren natuurlijk ook jongens met een bepaalde charisma, een bepaalde uitstraling. Nu is het toch wat meer zoeken, denk ik.
Ja, dat is ook voor hunzelf misschien ook wel zoeken.
Ja, ja, aan de andere kant, ja, Wijnaldum gaat nu naar Barcelona. Hij heeft de absolute top met Liverpool gehaald, met winst van de Champions League.
Maar je kan niet alleen maar Wijnaldum naar voren schuiven. Oranje is meer dan alleen... Ik bedoel, ik heb die filmpjes gezien ook. En daar zaten toch een hoop koppen zaten erin.
Nou, ja,
ook iemand als Dumfries of zo.
Ja, ja. Nou, Dumfries vind ik bij PSV weer wel. Maar die status zou bij Oranje een beetje gek zijn, denk ik.
Ja.
Vooral ook omdat je, als je nog steeds in de Eredivisie speelt en ook niet altijd zeker bent van je plaats. Want bijvoorbeeld een type als Gravenberg zou dat in de toekomst wel absoluut kunnen zijn. Ja. Jonge Timber trouwens ook wel, denk ik. Het zijn jonge jongens die nu al uitgesproken zijn. Alleen ja, die moeten natuurlijk eerst 40 interlands achter hun naam hebben en dan verder praten. Maar als jij zegt ik wil meer namen horen dan Wijnaldum, dan denk ik toch echt dat je met Blind en Memphis en dat je er dan wel bent. En dat je met De Ligt en De Vrij wel bloedserieuze jongens hebt die het teambelang wel kunnen bewaken, maar wat minder naar buiten toe treden.
Ja. We zitten aan het begin van de voorbereiding. Er zitten een aantal bommetjes onder dit Oranje, of niet? Ik doel dan even op Promes, de selectie van Promes.
Ja.
En de gevolgen van een rechtszaak, al dan niet. Weet je, dat is...
Ik mag toch hopen dat ze dat helemaal afgekaart hebben. Ja, de bondscoach zei, ik denk dat hij onschuldig is.
Ja.
Ik kan ook zeggen, als hij uiteindelijk onschuldig is, en dat denk ik. Ik durf niet mijn hand in het vuur te versteken, maar...
Heb je hem gevraagd?
Ja, dus volgens mij heeft hij het al meerdere keren gezegd. Dus wij gaan ervan uit dat het zo is.
Dat is misschien... ik geloof hem, maar dat is natuurlijk... Ja, dat is niet aan hem. En hij zal de ins en outs niet kennen. Ik denk dat hij vooral benieuwd is. Kan er in deze korte periode iets ontstaan waardoor we in problemen komen.
Wanneer zou, als er een rechtszaak zou komen, wanneer zou dat dan zijn? En zou dat binnen nu en een maand zijn? Ja. Of zou dat pas in augustus, september zijn, hebben we dit toernooi alvast gehad?
Nou, kijk, als de tegenpartij van Promes, om het maar zo te noemen, publicitair iets wil, dan moet is dit het moment natuurlijk om iets te droppen. Kijk naar die dopingzaken die altijd net tijdens de Tour de France naar buiten komen. Hè. Die zijn vaak al van maanden daarvoor. Die zaak met De Gea kan ik me herinneren in 2016. Hè, dat ik hals over kop naar het trainingskamp van Spanje moest, want De Gea zou met een aantal ploeggenoten minderjarige meisjes hotelkamer op hebben getrokken. Uiteindelijk was het allemaal een storm in een glas water. Maar het zorgt wel voor heel veel onrust. Dus dat zijn wel die bommetjes die zouden kunnen ontstaan. En ik weet niet of het tegen de tegenpartij van het kamp Promes daar nu behoefte aan heeft. Maar het zou wel heel veel publiciteit opleveren. Ja. En verder is het natuurlijk zo. Ja, we gaan naar 26 selectiespelers. Vaak was dat 23 al lastig. Ja. Hè? Omdat je natuurlijk toch... Ja, we kennen allemaal nog de situatie met Huntelaar. Die boos was dat hij niet speelde. Je moet toch kijken of je dat in goede banen kan leiden. Maar je hebt nu nog 3 extra spelers die niet spelen. En die samen klitten. En dat je weet hoe het werkt in het voetbal. Ja, gaat het die eerste wedstrijd niet zo goed. Dan gaat dat bij elkaar zitten en dan gaat het zitten klagen.
Maar
en...
zou De Boer daarop ook een beetje geselecteerd hebben? Want je noemde Huntelaar en dat was 2-12 volgens mij. Hè? Dat hij met onder Van Marwijk niet speelde en dat hij daar een beetje liep te klootzakken. En dat toen heeft volgens mij, dat is in die boek over 2014, die reconstructies vaak beschreven. Van Gaal heeft gezegd, je mag af en toe het hotel uit. Ga een glas wijn drinken met Kees Jansma. Doe je ding. Maar één ding, je komt alleen erin als ik je nodig heb en voor de rest niet zeker.
Ja, met het nieuwe manifest was het ook, noemden ze het. Dus de nieuwe regels. Dus dat klopt. Wat was de vraag?
Nou ja, dat De Boer dus misschien nu ook wel gekeken heeft naar die selectie. Dat er minder van die klojo's in zitten. De enige van wie je zou kunnen... Weghorst is volgens mij dolgelukkig dat hij überhaupt bij de selectie zit. Die gaat niet een basisplek eisen.
Nee, maar bij Weghorst is wel, die is natuurlijk zo verschrikkelijk gedreven.
Ja.
Hè, en dat ook andere dingen kunnen natuurlijk irriteren. Hè, en dan moeten we heel voorzichtig zijn. Dus kijk uit met de koppen boven dit stuk. Ik zeg niet dat Weghorst voor irritatie gaat zorgen. Maar het is natuurlijk niet zo dat er alleen irritatie is als die aan de bar zit en zegt, nou, ik wat die Luc de Jong nou in de spits loopt te doen, vind je ook niet, ik had te lang moeten spelen. Het zit ook een beetje in hoe je je uit... Weghorst is zo gedreven. Sommige momenten bij AZ leverde dat ook wat irritatie op, heb ik wel eens begrepen. Aan de andere kant, als bondscoach weet je, je haalt een speler binnen die een geweldig seizoen achter de rug heeft. En die ook nog eens volgens mij echt want we hebben het over reclamecampagnes waar Bergwijn en dergelijke in zaten die nu geschrapt moeten worden. Maar ja, ik denk als je de oranje cape van de Jumbo nu het hoofd van Weghorst erop zou doen. Hij heeft die status als speler nog niet, maar het is wel een paar uitstekende speler die een kulletje valt bij het legioen.
Je zit hem niet in het Lidl-pak, zeg maar. Dat oranje Lidl-pak naast Thomas Agda.
Je had oranje nog nooit zo fel gezien, hè?
Nee.
Nee, maar het is natuurlijk een typetje Dirk Kuyt, hè? Opgeklommen, jongen echt van het volk. Gingen we al wandelen met bejaarden en noem alles maar op. Niet dat Dirk dat deed, maar het is wel een jongen die je als publiek, waarvan je snel denkt, Wout Weghorst, daar voelen we ons verbonden mee.
Ja.
Dus die jongens moet hij natuurlijk wel op een bepaalde manier duidelijk maken wat hun rol is. En als Wout Weghorst à la Huntelaar aan het toernooi begint en denkt van wacht eens even, ik heb in de Bundesliga de ene naar de andere gemaakt, we gaan de Champions League in. Luc de Jong zat volgens mij de hele tijd op de bank bij Sevilla. Wanneer komt mijn kans? Dan zijn dat wel potentiële bommetjes. Maar dat heb je natuurlijk wel in bijna alle selecties. Dus De Boer alle andere bondscoaches zal die daar een hand mee kunnen geven. Behalve vaak bij die gepassioneerde landen zoals Italië. Uruguay is natuurlijk geen EK-land. Maar dat soort landen, die zijn zo bezig met het landsbelang dat ze ook Europees kampioen zijn als ze 26e man in de selectie waren en nooit mee hebben mogen doen. En dat ze erbij hebben gehoord. Die worden dan de rest van hun leven aangesproken als Europees kampioen.
Ja.
Daar gaat het vaak iets makkelijker. Maar Nederland heeft wel...
De Wilbert Chiffrens van deze samenleving.
Dat is wel een duidelijke... in 88 hebben ze bewust natuurlijk Soeverein Troost en... Kruse en Bos meegenomen. Met in de wetenschap van die gaan niet spelen, maar die gaan er ook niet om zeuren. Nee. Die trainen hard. Die moeten we hebben. Koevermans was die er ook bij. Niemand weet eigenlijk wat die jongens kwamen doen, want ze hebben nooit gespeeld.
Nee.
Maar ze hebben ook niet gezeurd.
Nee.
Dat noemde je denk ik wel terecht. Dat is wel bij een toernooi altijd bij uitstek iets wat je in de gaten moet houden. Het voordeel is wat we in het begin zeiden, als het korter duurt, is er ook minder tijd om chagrijnig te doen en om de groepshiërarchie te ondermijnen of iets dergelijks.
Laatste bom. Die Oranje zou kunnen treffen de komende week. En er is een beetje voorbeduren op, hè? Memphis Depay nog geen club. Wijnaldum, nog geen club. Transferperikelen her en der. Spelers die wel of niet terug gaan. Luc de Jong, PSV, al dat soort verhalen.
Ja, Berghuis.
Dat, Berghuis, Wolfsburg of PSV of waar dan ook heen.
Ja.
Dat soort dingetjes zitten er ook nog in. En je wil eigenlijk die 2 weken full focus hebben.
Ja. Ja, en wij interviewden, van de week kwamen ze bij elkaar, Berghuis, en die zei, ik parkeer dat. En we zijn een paar dagen verder en van Bommel gaat naar Wolfsburg. Dus waarom zou Berghuis er niet heen gaan? Dan komt de naam PSV erbij, dus het gaat er altijd spelen. Ik denk wel dat die jongens zich op zich kunnen afsluiten. Maar er komen ook inderdaad momenten dat clubs zich melden bij de zaakwaarnemer. Soms misschien al tijdens het EK, omdat ze denken, ja, wacht even, als Berghuis straks nog 2 wedstrijden goed speelt, wordt die duurder, dus moeten we nu niet toeslaan. Bij Berghuis gaat het dan even niet op, omdat er een vaste prijs op staat. Kijk, Wijnaldum verwacht ik eigenlijk van dat het voor het EK allemaal afgekaart is. Maar je kunt ook kijken naar Donny van der Beek, die wel heel erg weinig in actie komt. Ja, komt er straks wat voorbij? Dat zijn altijd wel dingen die afleiden. Dus alleen je hebt het niet in de hand. Ik kan me Interland herinneren, Nederland-Frankrijk was dan niet tijdens een groot toernooi. Dat spelers in de kleedkamer nog met een telefoon bezig waren voor een transfer. Vincent Janssen bijvoorbeeld. Nederland verloor die belangrijke wedstrijd. Volgens mij was het onder Dick Advocaat in Parijs. Ja, daar heb je als trainer mee te maken zonder dat je er echt iets aan kan doen. Want je kan wel zeggen, leg je telefoon weg en je gaat nu focussen op. Toen zat er natuurlijk wel een deadline aan vast. Daarom hebben ze het, moesten ze haast maken. Maar ja, dit soort dingen gaan toch spelen. Je neemt het nooit echt weg. Maar ja, het is natuurlijk ook weer niet zo'n ramp als er een speler op dinsdagochtend even met zijn zaakwaarnemer praat over de eventueel geïnteresseerde clubs. Gewoon alleen op zijn hotelkamer. En dat hij daarna de knop weer kan omzetten. Maar dat moet hij dan wel doen. Ja. En het moet niet de hele tijd blijven hangen.
Nee.
Nu gaan we naar de piano zeker.
Ja, ik wil tot slot naar de piano.
Ja, ik denk dat het Stefan de Vrij is.
Ja, klopt.
Ja. Ja, Ludovic Einaudi is de beroemde pianist van Intouchable, had hij die muziek van gemaakt. En Seven Days of Walking. Ik luister het ook wel eens. Ik moet zeggen, als je het een half uur geluisterd hebt, dan haal je nog net de keuken. Zo loom ben je. Dus ik zou het niet al te lang luisteren. Niet wegnemen dat deze man natuurlijk een grootheid in zijn vak is. Maar ja, volgens mij hebben die wel eens contact. En ik heb hem laatst geïnterviewd. En toen heeft hij er wel iets over verteld. Alleen Einaudi wil volgens mij dat er allemaal niet in de publiciteit hebben. Omdat hij wars is van social media en dat soort dingen. Hij is in Turijn geboren. En hij is volgens mij voetbalfan als die fan is van Inter. Dus zo zijn ze een beetje bij elkaar gekomen.
Okay.
Maar koppel dat aan leiderschap. Wij zeggen iemand die heel goed kan piano spelen.
Nee, in ieder geval goed lekker pingelen. Nee, maar dat is meer. Ik vind het wel interessant, zeg maar, dat iemand. Weet je, je zet bij voetballers vaak het beeld koptelefoon op en gaan.
Maar
de Vrij is natuurlijk wel een slimme gozer.
Heel anders, ja.
Ja, en is echt wel een slimme kerel.
Die zei in Israël 2013, gingen we naar het jeugd-EK. Zaten we onder zo'n olijfboom in de zon aan training. En toen zei hij, ken je dat blad Quest? Zei hij toen. En toen zag iedereen denken, ja, er worden altijd heel vragen in beantwoord. En dat vind ik interessant. Vervolgens stond hij bij die IJsman, Wim Hof, voor de deur. En die zei, kom morgen maar terug. Dat is leuk, zit er ook een speler van het Nederlands elftal bij. En toen zei hij, ik ben de speler van het Nederlands elftal. maar dan ben ik een dag te vroeg. Dat pianospelen, ja, het past allemaal bij hem. Hij is het hele leven al bezig met dingen leren.
Ja.
En ieder zijn eigen karakter. Hè?
Heel mooi. Mikos, dank. Morgenochtend is er een nieuwe AD Voetbal podcast. En dan zitten we weer heerlijk in het zonnetje, denk ik, zomaar in de ochtenduren in Portugal om Oranje te bespreken.
Oké.